Wij lezen 1 Koningen 7, de versen 13 tot en met 26. En de koning Salomo zond heen en liet Hiram van Tyrus halen. Hij was de zoon ener weduwvrouw uit de stam van Naphtali. En zijn vader was een man van Tyrus geweest, een koperwerker, die vervuld was met wijsheid en met verstand en met wetenschap, om alle werk in het koper te maken. Deze kwam tot de koning Salomo en maakte al zijn werk. Want hij vormde 2 koperen pilaren, de hoogte van de ene pilaar was 18 ellen en een draad van 12 ellen omving de andere pilaar. Hij maakte ook 2 kapitelen van gegoten koper om op de hoofden der pilaren te zetten. 5 ellen was de hoogte van het ene kapiteel en 5 ellen de hoogte van het andere kapiteel. De netten waren van netwerk. De bandjes van ketenwerk voor de kapitelen die op het hoofd der pilaren waren. 7 waren voor het ene kapiteel en 7 voor het andere kapiteel. Zo maakte hij de pilaren met schades 2 rijen rondom over het ene net, om de kapitelen die boven het hoofd der granaatappelen waren te bedekken. Alzo deed hij ook aan het andere kapiteel. En de kapitelen de welke waren op het hoofd der pilaren, waren van leliewerk in het voorhuis van 4 ellen. De kapitelen nu waren op de 2 pilaren, ja daarboven tegenover de buik, de welke was nevens het net. En 200 granaatappelen waren in rijen rondom, ook over het andere kapiteel. Daarna richtte hij de pilaren op in het voorhuis des stempels en de rechterpilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Jagin, en de linkerpilaar opgericht hebbende, zo noemde hij zijn naam Boas. En op het hoofd der pilaren was het leliewerk, alzo werd het werk der pilaren volmaakt. Verder maakte hij de gegoten zee, van 10 ellen was zij, van haar ene rand tot haar andere rand, rondom rond, en van 5 ellen in haar hoogte, en een meetsnoer van 30 ellen omving ze rondom. En onder haar rand waren knoppen, dezelfde rondom omsingelende, 10 in een L omringende die zee rondom. 2 rijen deze knoppen waren in haar gieting gegoten. Zij stond op 12 runderen, 3 ziende naar het noorden en 3 ziende naar het westen en 3 ziende naar het zuiden en 3 ziende naar het oosten. En de zee was boven op dezelfde en al hun achterdelen waren inwaarts. Haar dikte nu was een handbreed en haar rand als het werk van de rand eens bekers of ener leliebloem. Zij hield 2000 bad. Vanavond is 1 Koningen 7, de versen 13 tot en met 26 aan de beurt. Ik lees u alleen het middengedeelte van vers 14. 1 Koningen 7, vers 14, midden, deze woorden, die vervuld was met wijsheid en met verstand en met wetenschap, om alle werk in het koper te maken. Tot zover. Wij letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats een bekwaam kunstenaar, vers 13 en 14. In de tweede plaats de 2 koperen pilaren. De versen 15 tot en met 22. In de derde plaats de koperen zee, de versen 23 tot en met 26. Dus ten eerste een bekwaam kunstenaar, de versen 13 en 14. Vervolgens de 2 koperen pilaren, de versen 15 tot en met 22. En tenslotte de koperen zee, de versen 23 tot en met 26. Wij hebben de vorige keer gezien dat de Heilige Geest de beschrijving van de tempelbouw even heeft onderbroken. En toen werden wij meegenomen naar de bouw van het paleis van Salomo. Daar hadden we eigenlijk een beetje moeite mee. We konden slecht een vinger erachter krijgen wat nu de zin van die informatie was. En wat het nut daarvan was. Het stelde ons hopelijk ook een beetje schuldig. Want als de Heilige Geest het belangrijk vindt om de paleisbouw van Salomo te beschrijven, en wij vinden dat minder belangrijk, dan moeten wij ons toch zelf wel onderzoeken hoe dat komt. Hoe kan dat nu, dat wij de zin en de mening van de Heilige Geest niet verstaan? Dat zette ons als het ware in het hemd. Dat liet ons zien dat wij zo diep gevallen waren. Dat wij de juiste kennis zijn kwijtgeraakt. Wij hebben toch gezien, juist in dat gedeelte, dat de ware godsdienst ons nooit overgeestelijk maakt, maar met beide benen op de grond zet. Als we de Heere werkelijk vrezen, dan zullen we ons dagelijks werk, voor zover wij daartoe in staat zijn, nooit veronachtzamen. De Heere heeft de mens een taak gegeven op deze aarde. Een cultuuropdracht, zo zagen wij vanuit Psalm 8. Laten wij nooit vergeten dat cultuur als zodanig geen zonde is. Dat de mens verkeerde muziek maakt, dat is zonde. Zouden wij er geen les uit kunnen trekken dat de Heere begonnen is in een hof, de Hof van Eden, maar dat zijn glorievolle werk eindigt in de stad, het nieuwe Jeruzalem? De Bijbel laat ons overduidelijk zien dat de stad een beeld is van cultuur. En de Heere laat ons zien dat straks Gods kerk in dat nieuwe Jeruzalem zal samenkomen. Dus wij merkten dat dat gedeelte over de paleisbouw van Salomo helemaal niet overtollig was. En nu pakt met eerbied gesproken de Heilige Geest vanavond de draad weer op om ons te informeren over het verdere van de tempelbouw. En het eerste wat ons opvalt is dat de Heilige Geest ons laat zien dat er ook algemene gaven zijn door hem gewerkt. Dus bij de paleisbouw van Salomo zagen wij dat de mens een cultuuropdracht heeft, dat dagelijks werk, voor zover je daartoe in staat bent, de roeping is van de mens. En nu wil de Heere ons laten zien, in de eerste plaats, dat algemene gaven ook gaven zijn van de Heilige Geest. Dat is ook een les. Ik raak er meer en meer van overtuigd dat wij soms zo geestelijk schijnen te zijn, maar dat het niets met geestelijk leven te maken heeft. Wij weten uit hoofdstuk 5 dat Salomo een goede verstandhouding had met Hiram, de koning van Tyrus. Toen hebben wij gezien dat Salomo een verbond heeft gemaakt met die heidense koning. En in dat verbond waren zij overeengekomen niet alleen dat Salomo om materialen had gevraagd en dat Hiram dat ook toegezegd had. Maar Salomo had ook gevraagd of er een bekwaam iemand was om ook de tempelbouw daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Blijkbaar is niet iedereen even handig. Blijkbaar heeft niet iedereen bouwkundige inzichten. Blijkbaar heeft niet iedereen gaven met zijn handen om dingen te maken. En Salomo heeft ongetwijfeld in zijn eigen kennissenkring onder zijn eigen volk nagedacht of hij iemand kon vinden. Maar hij heeft uiteindelijk maar aan Hiram gevraagd, heeft u misschien zo iemand? Want uiteindelijk ging het toch om het huis van God. En daarvoor was het beste niet goed genoeg. En koning Hiram had zo iemand. We zouden bijna zeggen toevallig heette deze zeer begaafde man ook Hiram. Dus het gaat wel over twee verschillende personen. Koning Hiram en de Hiram uit ons tekstgedeelte zijn twee onderscheiden personen. Maar deze man, deze Hiram, was dus bekwaam om al dat binnenwerk wat nodig was voor de tempel te maken. En nu is het dan zover. En de koning Salomo zond heen en liet Hiram van Tyrus halen. Deze Hiram had een Joodse moeder en zij was inmiddels weduwe geworden. Hertrouwd met een man uit Tyrus, een Tyriër dus. En uit dat tweede huwelijk is dus onze Hiram geboren. En de schrift laat ons zien dat de vader van deze Hiram ook een uitermate bekwaam man was in koperwerk. En nu blijkt dat deze zoon Hiram de gaven van zijn vader had geërfd. Dat kan. Dat is ook zo. Als ouders geef je toch bepaalde dingen door. Ook goede dingen. Die nuttig kunnen zijn voor het leven van alle dag. Oh, het is waar. Wat is het ook een aangrijpende waarheid dat wij als ouders ook de zonde doorgeven aan onze kinderen. Maar hier in dit tekstgedeelte laat het zien dat Hiram de zoon gaven heeft geërfd van zijn vader. En waarschijnlijk overtrof Hiram zijn vader in technische bekwaamheid. Maar weet u, nu laat de Heilige Geest ons, en daarom heb ik met name ook die woorden als kerntekst voorgelezen uit vers 14, nu laat de Heilige Geest ons iets zien. Want de woorden die hier in vers 14 gebruikt worden, die komen ook voor in Exodus 31. Waar Bezaliel en Aholiab worden afgezonderd en bekwaam gemaakt door de Heilige Geest om de tabernakel te gaan bouwen. Blijkbaar is niet iedereen geschikt om dat werk te doen. Het is waar, in Exodus 31... wordt heel expliciet, heel duidelijk genoemd dat Bezaliel vervuld wordt met de Heilige Geest. En die zinsnede missen wij in onze tekst. Maar dat woordje vervullen, dat komt wel in beide teksten voor. En we hopen dat in de toekomst nog een keer tegen te komen in 1 Koningen 8 vers 11, waar de tempel die Salomo gebouwd had vervuld wordt met de heerlijkheid des Heren. Zodat we in ieder geval vanavond wel veilig mogen stellen dat ook Hiram onder leiding van de Heilige Geest bekwaam gemaakt wordt om gereedschappen en om het binnenwerk van de tempel te maken. Voor zover al dat koperwerk genoemd wordt. Ja, dat woordje vervullen, dat is echt wel een Bijbels woord. Een Bijbels woord waaruit wij kunnen leren dat een vervuld leven heel wat anders is dan tijdelijk wat opvullen. Willen wij daar vanavond goed over nadenken? Want de onrustige mens der zonde, die wil zijn lege hart opvullen. Maar elke keer blijkt dat hij er niet genoegen heeft. Elke keer blijkt dat hij onrustig blijft. Elke keer zoekt hij weer naar iets anders. Het is toch kenmerkend dat in deze coronatijd tal van mensen wanhopig, radeloos, moedeloos worden? Omdat de mens zoveel wordt afgenomen waarmee hij zijn lege hart wilde opvullen. Maar het woordje vervuld uit onze tekst is wezenlijk wat anders. Je ziet als het ware door heel de Bijbel die lijn lopen van vervuld worden. En wie denkt dan vanavond niet aan die machtige uitstorting van de Heilige Geest? En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Onzeker, het is waar. Dat zich dat ook herhaalt. Niet de uitstorting van de Heilige Geest als heilsfeit, maar wel die vervulling in de ziel van de mens, toch? O, wat kan Gods kind ellendig zijn als hij zich weer leeg voelt, meestentijds door eigen schuld. Wat kan hij uitzien in een nieuwe vervulling met de Heere zelf door de Heilige Geest? Wat zijn het de hoogtepunten van het geestelijke leven als het hart vervuld wordt met heilbespiegelingen om het schoonste lied van ene koning te zingen? Daar kan niets meer bij en daar hoeft ook niets meer bij. Dit is wel een kenmerk als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dat we elke keer weer opnieuw vervuld worden, want de Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. En dat mag, kind van God. Al bent u wellicht door eigen schuld afgezworven, maar het mag toch vanavond de troost zijn dat de Heere weer terugkomt op zijn eigen werk, toch? Hebben we zo die goede God niet leren kennen door genade, dat hij elke keer terugkomt op zijn eigen werk? En dan zie ik de natuurlijke mens. O, wat is die arme. Als je elke keer zelf maar van alles weer bij elkaar moet vergaderen. Om vervuld te worden, om vol te worden van de dingen van de wereld. Maar het is als water door de zeef. En wat zijn ze nog gelukkig, die elke keer weer door de Heere worden opgezocht en vervuld worden met Hiram. Hij wordt vervuld met allerlei wijsheid, hij wordt bekwaam gemaakt. Dus beide is waar uit onze tekst. Hiram heeft gaven geërfd, zo lijkt het erop, zo kan het ook van zijn vader. En ongetwijfeld zal zijn vader hem ook nader onderwijs hebben gegeven. Maar ondertussen miskennen wij niet de hand van de Heilige Geest. die hem die gaven niet alleen gegeven heeft, maar ook ontwikkeld heeft. Wat kunnen wij daaruit leren? Wel dit. Ook de algemene gaven zijn de gaven van de Heilige Geest. Jongelui, let erop. Het is altijd goed om aan de Heere te vragen: Heere, welk beroep wilt u dat ik zal uitoefenen? En dan mag je, want dan moet je niet op een buitengewoon teken wachten. Maar dan mag je ook kijken welke gaven de Heere je gegeven heeft en aan de Heere vragen of Hij je ook wil helpen die gaven te ontwikkelen. Dat is één. Maar we kunnen er nog een aangrijpende les uit leren. En dat is, Hiram kan wel begaafd zijn met de Heilige Geest om prachtige kunstwerken, want als je alleen al aan die grote gegoten zee denkt, die uit één stuk gegoten is met die honderden granaatappelen daaromheen. Nou, dat moet een uitnemend kunstwerk geweest zijn. Maar als je nou niet meer hebt dan algemene gaven van de Heilige Geest, dan sta je ten diepste overal buiten. Weet je wat ook gaven van de Geest zijn? Wedergeboorte, geloof, bekering, heiliging. En dat zijn gaven die onmisbaar zijn. Want dan zou je twee linkse handen hebben. Dat hoef je niet te hinderen om in te gaan in het koninkrijk der hemelen. Maar als je de gave der wedergeboorte mist, dan sta je voor eeuwig buiten. En dat zou ik zo'n aangrijpende gedachte vinden. Dat Hiram heeft meegeholpen aan de bouw van de tempel. Dat hij een instrument is geweest in de hand van de Heere. En dat hij toch buiten de genade staat. Dat hij wel een voorbeeld van de Heere Jezus heeft gebouwd, maar dat hij de Heere Jezus zelf niet kende. Dat je wel het teken van de Heilige Doop hebt, maar dat je de betekenende zaak mist. Dat je wel brood en wijn uit de hand van de dienaar hebt ontvangen, maar dat je nog nooit gevoed bent met de Heere Jezus Christus. Dat je als prediker zijn naam hebt verkondigd, maar dat je hem voor eigen hart en leven niet kent. Dat je de waarheid vanavond toestemt, maar de waarheid je nooit heeft vrijgemaakt. Lieve kinderen, luister. Dominee Ledeboer leert ons in zijn vragenboekje: wat heb ik aan mijn doop? En dan zegt dominee Ledeboer: dat is een pleitgrond om te zuchten om de Heilige Geest. Doet het toch vanavond, al bent u oud geworden, dat we de geest der wedergeboorte mogen ontvangen. Dat is nodig. O zeker, wij mogen ons vanavond gerust afvragen of ik misschien ook nog een taak heb in Gods koninkrijk. Of ik nog meehelp aan de opbouw van de zichtbare kerk van de plaatselijke gemeente. Vraag je dat maar eens af. Doe je nog iets voor Gods koninkrijk? Ik bedoel dat niet activistisch. Al ben je misschien een verborgen bidder, een lastdrager. Al neem je de ambtsdragers mee in het gebed. Iemand die worstelt om het behoud van de jeugd. Misschien dat je wat geld afzondert voor de dienst van de Heere. Zou je er eens over na willen denken? Wie ben ik eigenlijk voor de plaatselijke gemeente? Voor de kerk, de zichtbare kerk in Nederland. Wat is het makkelijk om vanaf de zijlijn kritiek uit te oefenen. Maar laat Hiram ons vanavond een voorbeeld zijn. Als wij algemene gaven hebben van de geest. Al hebben we misschien wel een grote betekenis in het midden van de gemeente. Maar als we nou niet wederom geboren zijn. Dan sta je overal buiten. Zou de Heere misschien vanavond dat ene nodige willen geven, daar hoef je geen seconde aan te twijfelen. Misschien mag ik het wel zo zeggen. Als de Heilige Geest ons nu natuurlijke gaven wil geven, zou hij ons dan ook geen geestelijke gaven willen geven? Bedel toch net zo lang, totdat je het geheim kent, vervuld met, zoals de apostelen vervuld werden. Een bekwaam kunstenaar, dat was onze eerste gedachte. Onze tweede gedachte, twee koperen pilaren. Als Hiram aan de slag gaat, als hij met zijn werk begint, dan maakt hij in eerste instantie twee reusachtige, imponerende koperen pilaren. Ongeveer 9 meter hoog, met een doorsnede van 1,7 meter. We weten uit Jeremia 52 dat die pilaren hol waren van binnen. Maar weliswaar, een handbreed 4 centimeter dik. Dus dat is wel imponerend geweest. Dat is wel prachtig geweest. En bovenop die zuilen, dan maakt hij op beide zuilen een kapiteel. Ik geef toe dat de verzen zoals ze beschreven staan en ook vertaald zijn, alles behalve makkelijk zijn om te begrijpen wat er bedoeld wordt. In vers 16, als daar het woordje kapiteel gebruikt wordt, dan wordt daar het geheel van het kapiteel mee bedoeld. Maar nu blijkt dat dus elk kapiteel uit twee stukken bestaat. In vers 19 wordt gesproken over het hoogste gedeelte, dat is lelieachtig van vorm. En in vers 20 wordt over de buik gesproken, dat is dus het bolvormige gedeelte. Dus we moeten het ons zomaar voorstellen, die zuil en dan dat bolvormige gedeelte erbovenop en daarbovenop dat kelkachtige, lelieachtige gedeelte. Samen worden die twee delen dus in vers 16 het kapiteel genoemd. Nu blijkt dat dat bolvormige gedeelte versierd is met vlechtwerk en granaatappelen. Vlechtwerk helemaal om dat bolvormige gedeelte. En het lijkt erop dat Hiram, weliswaar van koper, maar een soort lint heeft gemaakt van boven naar beneden. En dat aan die linten dus allerlei koperen granaatappelen zijn gemaakt. Zou dat misschien ook een boodschap hebben? Zou daar iets mee bedoeld worden? Nou, ongetwijfeld kunnen wij ons vanavond niet voorstellen dat er in de tempel van Salomo ook maar iets overbodigs is geweest. Want immers, alles in die tempel wijst op de Heere Jezus. En zou er nu aan de Heere Jezus iets zijn wat overbodig is? Of zou er nu iets in zijn werk zijn wat eigenlijk niet zou hebben gehoeven? Wel, nee. Wat blijkt dat de Heere Jezus een volkomen zaligmaker is. Maar alles wat hij gedaan heeft, en alles wat hij gezegd heeft, en alles wat hij is, dat is nuttig tot de zaligheid voor zijn kerk. Ongetwijfeld. Wij herinneren ons nog die wanden van de tempel en de binnenkant van het heiligdom, waar ook allerlei bloemfiguren opgegraveerd waren. En toen hebben wij al gezien dat er een lijn ligt vanuit het binnenste van de tempel naar het paradijs. En ik denk dat we ook hier nu aan moeten denken. Want de tempel was een afbeelding van het paradijs. En is een afbeelding van dat komende paradijs. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En wat maakte het paradijs nu het paradijs? Natuurlijk niet die heerlijke vruchtbomen. En natuurlijk niet dat er vrede was met de dieren. Wat maakt nu de hemel tot hemel? Natuurlijk niet dat je niet in de hel bent. Waarom zou je nu zo graag naar de hemel willen? Zeg nou eens eerlijk. Is het nu echt vanavond in je hart wat Asaf zegt, maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn? Is nou eens eerlijk. Is het nou je grootste nood? Of door genaamste smart dat je de Heere kwijt bent? En dat je nu die gemeenschap met de Heere mist? Luther zei, al was de Heere Jezus in de hel, dan kon ik daar ook wel zijn. Als Hij er maar is. Wees nou eens eerlijk. Weet je eigenlijk geen raad, maakt het je onrustig als je die gemeenschap met de Heere Jezus mist? Gaat het je vanavond net als de bruid uit het Hooglied, dat je door de straten van de Jeruzalem loopt en dat je zegt, hebt ge ook dien gezien die mijn ziel lief heeft? Weet je wat het is om krank te zijn van liefde, omdat je hart vervuld is met de liefde van Christus? Maar weet je ook wat het is om krank te zijn van liefde, omdat je die liefde mist die je gekend hebt door genade? Maar het is allemaal dor en het is droog en het is dodig en het is vatsig van binnen. Kijk, zo wijzen ook al die granaatappelen en dat vlechtwerk en dat lelieachtige van het kapiteel op het paradijs, waar de gemeenschap met de Heere gevonden wordt. En weet u wat nu opvalt aan het bolvormige gedeelte van het kapiteel? Dat er maar liefst 200 granaatappelen aangemaakt zijn. Dat is toch wel een aardig getal. Wat is een granaatappel eigenlijk in de Bijbel? Wel, ik weet niet, kinderen, of jullie een granaatappel kennen. En anders moet je er maar eens eentje kopen. Zo duur zijn ze ook nog weer niet. En dan moet je hem eens opensnijden. En dan vallen er twee dingen op. Dat er enorm veel pitten in zitten. Enorm veel. En het tweede wat opvalt, dat is die prachtige dieprode kleur. En weet u, in die Bijbel, in de Bijbel betekent nu al die pitten in die granaatappel, dat een granaatappel een beeld van vruchtbaarheid is. En dat rode kleur is dat heenwees naar het bloed van de Heere Jezus, dat hoef ik vanavond natuurlijk niemand te vertellen. Nou, kom nu eens met me mee. En laten wij nu eens naar die tempel gaan. En denkbeeldig zien we die twee pilaren zo opgericht, beide aan de zijkant van de ingang van de tempel, van het voorhuis, dat voorportaal. En dan is het alsof die twee pilaren met al die granaatappelen ons toeroepen: wie nu naar binnen gaat, door die deur, dat is Christus. Ja, die is vruchtbaar. Het is alsof die granaatappelen zeggen, kijk eens wat er allemaal in de Heere Jezus te vinden is. Maar tegelijkertijd, wie niet in te gaat, die is geestelijk o zo onvruchtbaar. Echt wel. Denken we nu werkelijk dat we buiten de Heere Jezus op maar enig goed werk zouden kunnen voortbrengen? Maar tegelijkertijd is het alsof die al die granaatappelen in koorzang zeggen, in Christus is alles. Want hij is niet alleen gegeven tot rechtvaardiging, maar hij is ook gegeven tot heiliging. Ja, tot een volkomen verlossing. Is dat geen liefde beeld? Als nu een dorre zondaar vanavond moet klagen over zichzelf, wel. Dan prediken die granaatappelen. U hoeft toch niet te klagen over de vruchtbaarheid die er in Christus is. Wat een rijkdom is er in hem te vinden. Alles is in hem te vinden. In Christus is de zondaar op zijn best. In Christus is de zondaar vruchtbaar. Maar buiten Christus wordt geen enkele vrucht gevonden. Ik weet wel, het is nog algemeen goed. Maar nog een keer, daar kun je niet mee sterven. Daar kun je God niet mee ontmoeten. Absoluut niet. Dus als wij nou langs die pilaren lopen, dan roepen die pilaren ons toe, zie nu toch eens wat er in die tempeldienst te vinden is. En dat hebben we samen gezongen uit Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig u bewoog, de lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, Heer, wijd mijn ziel met een verwonderend oog, toch? En nog, we weten het, de Engelsen vertalen zo mooi, de koning is een schoonheid. Alles, maar dan ook werkelijk alles, is in de Heer Jezus te vinden. En als dan Hiram die twee pilaren af heeft, klaar heeft, dan worden ze opgericht. En bij het oprichten krijgen de pilaren een naam. De rechterpilaar heet Jachin en de linkerpilaar heet Boas. De naam Jachin betekent hij zal bevestigen en de naam Boas in hem is kracht. Wat een mooie naam, hè? Wat gaat er ook een prediking van uit? Hij zal bevestigen. En het Hebreeuws betekent ook dat God dezelfde is, standvastig is. Wat ook vergaat, het woord bestaat tot in der eeuwigheid. Petrus die leert dat ons alle vlees is als gras, maar het woord van onze God bestaat tot in der eeuwigheid. Wat ook aan verandering en vergankelijkheid onderhevig is, God is altoos dezelfde. En die onveranderlijke God, die geeft nu ook de kracht. En zo zou je het ook kunnen uitleggen met die andere zuil, Boas. Zijn naam betekent in hem is kracht. God is vast en hij geeft vastigheid, maar dat is ook waar. Wat kan degene die door het geloof wandelt een vaste koers wandelen? Hij wordt niet meegezogen met het geluid van de een of van de ander. Hij wankelt niet, nee, hij heeft grond onder zijn voeten. Hoe komt dat toch? Wel, omdat die sterke God, die alle dingen kan, wat hij wil, omdat die hem ondersteunt. Daarom, of zoals onze catechismus ons zo schoon onderwijst in zondag 9, dat nu de almachtige schepper van hemel en aarde om Christus wil mijn vader is. In hem is kracht. Dat stralen die twee zuilen natuurlijk ook uit, hè? Vastigheid en sterkte en kracht. Wie zou dat niet willen? Wie zou niet als Simson willen zijn, als er een verscheurende leeuw op hem afkomt, dat hij de muil van de leeuw uiteenscheurt en de leeuw doodt? Wie raakt niet onder de indruk als Simson de poorten van Gaza onder zijn schouders neemt, op zijn schouders neemt, en dat hij ze wegdraagt honderden meters verderop? Maar luister eens, de Bijbel onderwijst mij in iets anders. Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Mijn kracht, zegt de Heer, wordt in zwakheid volbracht. Weet u wanneer die twee zuilen waarde krijgen in ons leven? Als wij terneergeslagen worden en plat op de grond liggen. Nee, God heeft in zijn koninkrijk geen krachtpatsers. Dat zouden we graag willen. Maar God breekt zijn kinderen. God maakt ze zwak. God zorgt ervoor dat ze steeds minder kunnen in eigen kracht. Opdat de kracht van Christus in een openbaar komt. De Heere geeft altijd precies genoeg. Weet je hoeveel dat is? Dat je zelf onderuit gaat. En dat je zelf niet meer overeind kunt. En dat je zelf niet staande kunt blijven. Zodat hij je draagt. In hem is kracht, in mij niet. Weet je wat nou heiliging is? Dat de Heer je steeds zwakker maakt. En dat je steeds dichter bij de grond komt te liggen. En dat je steeds minder kracht hebt om op te staan. Want hoe lager je aan de grond bent, des te meer dat je op gaat kijken tegen die zuilen. En des te meer dat je onder de indruk komt van hun hoogte. En wat ze uitstralen in standvastigheid en kracht. Weet je wie nu langs die zuilen door die deur naar binnen gaan? Dat zijn die mensen die net als Jacob een klap op de heup hebben gekregen. En die hinkende door het leven gaan. Krachteloos gemaakt. Opdat de kracht van Christus in ons openbaar komt. Twee koperen pilaren. Wat een prediking. Ze laten ons weer iets zien van wat er allemaal in de Heere Jezus te vinden is. Kun je begrijpen dat David graag naar die tempel wilde? Om de betekenende zaak te aanschouwen. Niet het gebouw als zodanig, maar de betekenis die erachter lag. O, laten wij zo vanavond het woord horen. En laten wij zo het woord onderzoeken. Niet slechts als een letter, maar opdat wij de betekenis die daarachter ligt met het geloofsoog mogen zien. Om vervuld te worden met de heerlijkheid van Christus. Onze laatste gedachte, de koperen zee. Wij lezen in vers 23. Verder maakte hij de gegoten zee. Nou, in de eerste plaats moeten wij dat woordje zee maar lezen tegen de achtergrond van het koperen wasvat. Dat had wel dezelfde symbolische betekenis. Maar dat koperen wasvat wat bij de tabernakel stond, dat was vele malen kleiner. En nu wordt hier een kolossaal wasvat gegoten uit koper. Het kon wel, zeggen sommige verklaarders, 44.000 liter water bevatten. En anderen die zeggen zelfs dat er wel 108.000 liter water in kon. Hoort ook zij, één ding is zeker, het was een enorm watervat wat gemaakt was van koper. En u maakt hier om twee rijen van knopen, staat er, en dat woord mogen wij ook vertalen met koloquinten. Wat moet hij dat kundig gedaan hebben? Want die knopen, die koloquinten, die worden er later niet opgesoldeerd. Nee, die worden dus tegelijkertijd uit één stuk gegoten, die grote koperen zee, met die prachtige versiering onder de rand. En die rand heeft dan dezelfde vorm als het bovenste gedeelte van het kapiteel, lelieachtig, bekerachtig. En wat gebeurt er nu? Die koperen zee, die wordt op de ruggen van 12 runderen geplaatst. Elke keer 3 runderen naast elkaar, die een bepaalde windrichting opkijken naar het noorden, naar het oosten, naar het zuiden of naar het westen. Die 12 runderen, die hadden met elkaar natuurlijk dat wel nodig om die geweldige koperen zee nog eens met de inhoud van het vele water te kunnen dragen. Wat zouden die 12 runderen nu eigenlijk betekenen? 12 is natuurlijk het getal van de 12 stammen Israëls. En later van de 12 apostelen. Die komen ook weer terug in het nieuwe Jeruzalem, de 12 poorten. Dus 12 is een getal wat door heel de Bijbel heen een betekenis heeft. En dat betekent eigenlijk heel de kerk. Het Oude Testament, het hele Israël. En de geestelijke kerk. Oud-testamentisch en Nieuw-testamentisch. En u dragen die 12 runderen die koperen zee. Zou 1 rund dat gekund hebben? Of zouden 6 runderen dat gekund hebben? Nee, die 12 zijn nodig. En daaruit kunnen wij leren, alleen als er 1 dracht is, dan is de kerk krachtig en machtig. Maar zodra de verdeeldheid komt, dan komt er ook zwakheid. Hoe komt dat nu? Dat de kerk in Nederland zo verdreven is naar de rand van de samenleving. Hoe komt dat nu? Dat wij zo dadelijk in de verdrukking komen, want wij horen van alle kanten geluiden dat Bijbelse waarden en normen ons afgenomen zullen worden. Dat gaat niet meer zo lang duren. Nee, wij moeten de schuld niet zoeken bij linkse of rechtse partijen. Maar de kerk is zwak, omdat ze verdeeld is. En die koperen zee, dat is ook een heenwijzing naar de Heere Jezus. De kerk is zwak, omdat Christus niet centraal staat. Dat is het. Omdat we hem ten diepste niet meer nodig hebben. We zijn zwak omdat we met onze bevindingjes boven elkaar zijn gaan staan. En dat de een nog geestelijker wil zijn dan de ander. Maar ondertussen zijn we vleeselijk verkocht onder de zonde. De kerk is zwak omdat Christus niet gepredikt wordt, omdat hij niet verkondigd wordt, omdat hij niet aangeboden wordt, omdat hij niet beleefd wordt. De verdeeldheid zou ons tot schuld moeten zijn. Want om maar bij het beeld te blijven, als je verschillende runderen zou weghalen, dan zou die koperen zee omvallen. En niet meer bruikbaar zijn voor het doel waartoe die koperen zee gegeven is. Waar is Christus vanavond? Ik bedoel het met eerbied, maar hebben wij hem laten omvallen? Zodat hij niet meer bruikbaar is in de prediking, in het geestelijke leven. Wel, wat is dan de bedoeling eigenlijk van die koperen zee? Uit 2 Kronieken 4 kunnen wij lezen dat die koperen zee bedoeld was, opdat de priesters zich zouden wassen. En we kunnen ons natuurlijk wel voorstellen dat die priesters natuurlijk niet in die zee gingen, maar daar zou je kunnen zwemmen. Dat zou onmogelijk zijn. Het zou ook zeer onhygiënisch zijn. Maar wij weten, dat is ook zeer aannemelijk, dat Salomo vijvers had in de buurt van Bethlehem. En dat hij kilometers lange waterleidingen, pijpen heeft laten aanleggen. En dat die koperen zee voortdurend bevoorraad werd met levend water uit die vijver van Salomo. En nu kan het zijn dat dus uit de koppen van die runderen, als het ware tapkranen waren en dat er water uitkwam. Of het zou ook kunnen dat uit die rijen granaatappels die gegoten waren rondom de rand, dat ook daar tapkranen aan verbonden waren en dat er water uitkwam. Als dat zo is, dan heb je dus of 600 knoppen, dus 600 tapkranen, of 12 runderen, 12 tapkranen. Dan zouden 12 priesters, of misschien veel meer priesters tegelijkertijd, hun handen kunnen wassen. En er is nog een les, want de priesters die moesten ook hun voeten wassen. Want die priesters waren voortdurend bezig met het slachten van dieren en dat bloed dat kleefde natuurlijk aan hun vingers en dat kwam op hun voeten en het moest dan gereinigd worden. Maar weet je hoe een priester zijn voeten moest wassen? Dan moest hij zijn handen nat maken en dat water naar beneden brengen, naar zijn voeten. Hij moest diep bukken om zijn voeten te wassen. En alleen zo mocht hij straks dat heiligdom binnengaan, als hij rein was. Vooral in het boek Leviticus kun je heel vaak lezen hoe belangrijk het is dat iemand rein is om deel te mogen nemen aan de godsdienstoefening. Onreinen waren uitgesloten. En er was niet zo erg voor een Jood dan dat hij niet mee mocht doen. Ik weet wel, je ziet het bij die overpriesters en die schriftgeleerden, dat Sanhedrin, dat een hoop huichelarij is. Maar zij willen niet het huis van Pilatus betreden, want dan worden ze onrein. En dan mogen ze het Pascha niet vieren. Dus je ziet wel, het was bij de Joden ingescherpt. En het was niet zonder reden. Zou ik het erg vinden, als ik niet mee mocht doen? Weet u wat het geestelijk is om ergens buiten te staan? Dat je er geen deel aan hebt. Dan zie ik het in gedachten. Dat water dat stroomt die zee binnen. En daaronder aan die grote koperen zee. Daar wassen de priesters hun handen. En ze nemen het water mee en ze buigen om hun voeten schoon te maken. Zo zijn ze rein. En weet je wat ik nou zie in Johannes 13? Nu zie ik toch notabene dat de Heere Jezus buigt. En dat hij de voeten van zijn discipelen wast. Oh nee, zegt Petrus, dat kan niet. Dan voelt hij ineens zo'n diepe schaamte dat zijn meester dat vieze slavenwerk doet. Oh nee, zegt hij. Jawel, Petrus. Want als ik je niet was, dan heb je geen deel aan mij. Was me dan maar helemaal. Nee, dat hoeft niet. Want gij lieden zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat woord dat moet kracht doen. Dat woord dat moet gelovig omhelst worden. De belofte van het evangelie om rein verklaard te worden. De priesters bogen. Maar daar zie je die andere priester, de Heer Jezus, om te buigen. Weet je wat het op slaat, dat voeten wassen? Op de dagelijkse levenswandel, je handel en wandel. Maar als je van de oostkant die tempel binnenkwam, dan stond rechts dat brandofferaltaar tot rechtvaardiging. En links stond dat koperen wasvat, die koperen zee, tot heiliging. Ja, wij hebben een volkomen Jezus nodig. Je kunt hem vanavond niet alleen krijgen tot vergeving van zonden. Je zou het ook niet eens willen. Want ik weet zeker, als de Heer je schuld wegneemt, heb je maar één verlangen om rein voor hem te leven. En wat is het dan nodig om dagelijks gewassen te worden in het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden? En is er nog een betekenis van die koperen zee? Want als de Joden het woordje zee hoorden, dan deinden ze eigenlijk een beetje terug. Joden houden niet van de zee. De zee is in de Bijbel heel vaak een beeld van bedreiging. En hier in Zeeland weten we er natuurlijk best een beetje van af. Denk alleen maar aan de ramp in 1953. Wat kan het water opgezweept worden door een krachtige wind. En dat dijken breken en het land onderloopt en mens en dier verdrinkt. Wel, die huiver zat erin bij de Jood. Op meerdere plaatsen zie je ook in de Bijbel dat de volkerenzee een beeld is van opstand en van onrust. Vandaar dat wij ook lezen in Openbaring 21, en de zee was niet meer. Oh, ik weet wel, wij kunnen ervan genieten als de zee spiegelglad is. Wat is het dan een mooi stukje schepping. Maar als het gaat om dat vijandige, om dat bedreigende, dat zal er straks niet meer zijn. Kijk, en daar wil nu deze koperen zee ook een afbeelding van zijn. Het is alsof de Heere zegt, ik regeer over de volkerenzee der wereld. En straks zal het zijn één grote schare, die geen enkele bedreiging meer zullen kennen, maar die de Heere eeuwig zullen verheerlijken en groot maken. De Heere regeert over de wereldzeeën. En in het Nieuwe Testament zie ik de Heere Jezus daar staan op het schip. En hij gebiedt de golven dat ze zwijgen. En de zee bedaart en wordt kalm en wordt stil. Zo is daar die koperen zee ook een beeld. Dat er eenmaal eeuwige vrede zal zijn. En dat al de volkeren die gewassen zijn in het bloed van Christus eeuwige vrede zullen hebben. Maar deze vrede is dan ook nergens anders te vinden dan in de Heere Jezus alleen. We gaan naar huis. Hebt u vrede? Amen.